wij waren nog steeds terecht bij het idee dat God de wereld heeft overgegeven aan haar eigen onreinheid. En dat aan de andere kant Christus uit de wereld is verdwenen, hij verbergt zich. En God heeft hem overgegeven, dan wel Christus heeft zich overgegeven aan of voor de gemeente, namelijk voor ons. En dat hebben we letterlijk gelezen, dacht ik, in Johannes 3 en in elk geval in Romeinen 8 vers 32 en Galaten 1 vers 4. Waarbij in Galaten 1 vers 4 de achtergrond is dat waar wij door de Heer Jezus getrokken worden uit de tegenwoordige wereld, want dat staat erbij, hè? God heeft hem overgegeven, of hij heeft zich overgegeven, opdat hij ontstrekken zou uit de tegenwoordige eeuw. De achtergrond daarvan is dat waar wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, worden wij dus ook getrokken van onder de wet en dus van onder alle religie vandaan. En dat is de strekking van heel de Galatenbrief, mocht u dat ontgaan. Ik heb ook gezegd, nou ja, ik heb gelezen, hij heeft zich gegeven, Galaten 1 vers 4, voor onze zonden. Niet zozeer om onze zonden als zodanig weg te nemen, eenmaal en voor altijd, maar wel terwille van de zonden die nu eenmaal in onze levens zijn, die allerlei consequenties hebben, maar hij zal die wegnemen. En ik meen dat ik nog net gezegd heb vanmorgen, wij lezen dat uitgebreid, veel uitgebreider in de Hebreeënbrief, waar staat dat hij de hoge priester is, niet van de wereld, maar alleen van zijn volk. Hij is dat pas sinds zijn opstanding, hij is dat alleen van de gelovigen. En als hoge priester doet hij de verzoening voor de zonden zijns volks. Daar heb je dus precies dezelfde gedachtegang, waarbij het niet gaat om onze reiniging eenmaal geheel, maar waarbij het gaat om wat elders dan genoemd wordt de voetwassing. Dat wil zeggen, hij zorgt dat wij geen hinder hebben in onze dienst aan hem althans, en daar gaat het om, dat we geen hinder hebben van onze eigen tekortkomingen naar het vlees en zo verder. Dat is het verhaal. En dat lezen wij in elk geval, laat ik het toch maar even noemen voor ik verder ga. Dat lezen we in elk geval in Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, maar dat staat in vers 14. Onderwerp in zichzelf overigens. Maar er worden vergelijkingen gemaakt, ik vertel het heel snel. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen het werk van de hoge priester onder het oude verbond, eenmaal per jaar, op grote verzoendag, waarbij hij niet zonder en dus met bloed inging, het bloed van stieren en bokken, inging in het heiligdom, om dat te sprenkelen op de route daar naartoe en tot aan en tot op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, waar hij geacht werd volgens de wettige voorschriften verzoening te doen voor de zonden des volks. Alleen dat kan niet, want het bloed van stieren en bokken kan niet zonden wegnemen. Niettemin moest hij het wel doen. En dat is zo omdat het de uitbeelding was op voorhand van de nieuwtestamentische situatie waarin en waaronder wij leven. Want wij hebben een hoge priester, de Heer Jezus Christus, die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 1, nou vers 3 is het, maar het is één lange zin, is ingegaan in het heiligdom, niet zonder maar met bloed, namelijk zijn eigen bloed, en dat brengt hij op het verzoendeksel, de Ark des Verbonds, maar het heet dan in Hebreeën 4 ineens de troon der genade, want daar is het de uitbeelding van, hij brengt dat bloed op de troon, om zo te zeggen. En zodoende doet hij verzoening voor de zonden van u en mij als kinderen Gods, als gelovigen. En zodoende maakt hij ons bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat was andermaal 2 Korinthe 3 en Galaten 1. En daarna lees ik Hebreeën 9 vers 14. Vers 13 dan, vooruit. Hebreeën 9, vers 13. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot reinheid des vleeses, dat wil zeggen naar uitwendige en wettige voorschriften, onder het oude verbond, grote verzoendag met name, hoeveel te meer, dat is de vraag, retorische, dus ik hoef hem ook niet te beantwoorden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de nieuwtestamentische hoge priester, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, sinds zijn opstanding, want daar gaat het over, sorry, dat is zo, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken? Meestal blijven we daar al op hangen natuurlijk, want ons geweten is niet gereinigd van dode werken, want we lopen toch met die dode werken in onze... Dat had niet zo moeten zijn, maar het is wel zo. Ik heb zus gedaan en ik had het niet moeten doen. Ik heb dat en dat niet gedaan, dat had ik wel moeten doen. En daar praten we dus soms de hele dag hier ook in Woepertaal over, hè. Wat we allemaal verkeerd doen en waar onze schuldgevoelens liggen. Maar ze horen er niet te zijn. En dan kun je ze ook niet horen als ze er niet horen. Horen niet te zijn, maar goed, laat maar zeggen. Maar... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? En ik ga er meteen rigoureus en kort op in. Voor zover, algemene regel. U bent waarschijnlijk de uitzondering, maar het is de algemene regel. Dat geef ik als ontsnappingsclausule. Dus hè, algemene regel is, waar men geen gereinigd geweten heeft van dode werken... Ook nadat men al jaren geleden tot geloof kwam, is het waarschijnlijk zo, nou zo goed als zeker is het dan zo, dat men ook helemaal niet van plan was om te doen wat de rest van dit vers zegt. Want de vraag is, waartoe zou Christus, niet waarom en wanneer en hoe, maar waartoe, met welk doel zou Christus onze gewetens reinigen van dode werken? Nou, als we dat doel toch niet nastreven, zal hij het ook niet doen. Het doel is om de levende, de actieve, de werkzame, de bezig zijnde God te dienen. Dat wil zeggen om betrokken te zijn in het werk dat die levende God doet. Want daarom, Romeinen 12, en dan zijn we weer terug in Romeinen, daarom zouden wij, en daartoe zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, in navolging van Christus zelf die dat gedaan heeft, enzovoorts. En hij zorgt dat wij bekwaam zijn. Hij reinigt onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. Dat laatste moet je er dus altijd bij zeggen. Het is één zin, het is één gedachte. En zo werkt het ook. Als je de levende God wil dienen oprecht, je hebt dat de Heer gezegd, wellicht bij herhaling, dan zal je ongetwijfeld je geweten reinigen van dode werken. Niet je leven reinigen van dode werken, niet je handen reinigen van dode werken, maar je geweten. Heb je dat? Dan zijn ze er nog wel, is te vrezen, die dode werken. Misschien ook niet, misschien minder. Maar begrijpt u me goed, dat is niet het doel van Gods werk, dat we geen dode werken meer zouden doen. Het doel is dat wij levende werken zouden doen. En voor zover dode werken in het leven van christen teruggedrongen of bestreden worden, gebeurt dat alleen doordat diezelfde christen levende werken doet. De andere term is natuurlijk goede werken. Maar dat zijn ze. Werken des geloofs. De uitwerking van het woord en daarmee het leven en dus het bloed van Christus in ons. Maar het is er niet om die zonden of iets dergelijks te onderdrukken. Maar het is er omdat wij de Heer, de levende God, zouden dienen. En waar wij de levende God dienen, worden onze gewetens bevrijd van dode werken. Daar vinden we ook trouwens, alles even voorbarig mag zijn, daar vinden we ook onze bevrediging in het leven, in het dienen van de Heer. Dat verleent ons ook onze identiteit als kinderen Gods in de praktijk. En dat betekent vanzelfsprekend dat we niet gebukt gaan onder al onze tekortkomingen. Want we weten wat we waard zijn. We zijn kinderen Gods en dienstknechten van God en van Jezus Christus. Daar gaat het in werkelijkheid over. En dat geldt voor en ieder van ons was de bedoeling uiteraard. Hè? Ik lees het nog een keer. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, want daartoe is hij gesteld, daartoe is hij gegeven. Hij is aan ons gegeven als hoge priester dus feitelijk. En anders lees ik gewoon dat er staat, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Hoofdpriester, dat is het woord eigenlijk, hè? Hoge priester van mijn part. En dat is zijn functie dus, hij reinigt ons van dode werken. Dus kan Paulus in Galaten 1 vers 4 schrijven, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Een boze wereld die hem niet dient, maar hij maakt ons bekwaam om hem wel te dienen. Maar niet als onderdeel van de wereld, maar uit deze wereld daarnaast. En daartoe worden wij uit deze wereld getrokken. Wij christenen worden geacht nogal wereldvreemd te zijn. Want we hebben daar niks mee. Met die wereld, met zijn overleggingen, zijn plannenmakerijen, zijn filosofieën enzovoorts. Zijn zelfbedachte, zogenaamde waarheden, want ze noemen dat nog waarheden ook. Met langzamerhand iedereen zijn zogenaamde eigen waarheid, alsof zoiets zou kunnen bestaan. Dit moet dus per definitie zijn, iedereen zijn eigen leugen. En anders weet je niet wat waarheid is, maar wij hebben de waarheid gevonden, het woord God. We hebben het ook niet zelf bedacht, we hoeven het ook niet te verdedigen. Dat is een van de fouten die we als kinderen Gods maken, de Bijbel verdedigen. Het is andersom, de Bijbel verdedigt ons. Wij beroepen ons op die Bijbel. Wij roepen de Bijbel op als getuige. Zie? En wij verdedigen de Bijbel niet. Integendeel, wij leven daaruit, we hebben dat niet nodig. Integendeel, door het woord van God ontvangen wij dat leven en worden wij bekwaam gemaakt. We hebben het er straks nog over, maar nu ik toch Hebreeën 9 voor me heb liggen, lees ik dus ook maar meteen vers 24. Kan je trouwens heel goed lezen, recht achter vers 14. Zal ik het eens doen? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, in een letterlijke aardse tabernakel of tempel. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar Christus is ingegaan in de hemel zelf. Want de tempel, en zeker het heilige, de heilige van tempel en tabernakel, is de uitbeelding, was de uitbeelding van de hemel. De hoge priester ging eenmaal per jaar dat heiligdom binnen, tot aan de ark des verbonds. Maar de vervulling ervan is dat de nieuwtestamentische hoge priester ingegaan is in de hemel zelf. Let op dat woord zelf. Het was altijd al een beeld van de hemel, die tempel. Maar Christus is ingegaan in, in het ware heiligdom. De ware tabernakel heet het ook. En hier heet het in de hemel zelf. Om nu, na die 4000 jaren die vooraf gingen, populair gezegd, tot aan zijn opstanding uit de dood, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Weet u nog waar we het over gehad hebben? We hebben het over gehad dat het zo merkwaardig is dat de Heer Jezus na zijn opstanding niet verscheen aan het volk of aan Jeruzalem of aan de mensheid terwille van de mensheid. Maar Paulus zegt, nee, hij verschijnt voor ons, niet aan ons. Hij verschijnt voor ons, voor het aangezicht van God. Daar vertegenwoordigt hij ons en behartigt hij onze belangen. Dat heet dan, daar bidt hij voor ons. Lazen wij reeds in Romeinen 8. Wat was het? Vers 32, geloof ik. En hier in Hebreeën lezen we trouwens dezelfde waarheid. Maar hij verschijnt nu voor het aangezicht van God. Voor ons. En zo goed als hij voor ons en namens ons en dus in onze plaats leed en stierf, zo verschijnt hij nu voor ons, namelijk namens ons en dus in onze plaats voor het aangezicht Gods. En daarom zei ik, onze communicatie met de levende, maar niettemin onzienlijke en onkenbare God, loopt via de Heer Jezus Christus. En hij vertegenwoordigt ons bij God. God heeft de wereld losgelaten, maar Christus vertegenwoordigt de zijnen bij God. Daarom staat er ook, hij bidt voor ons. En daarom staat er ook, de geest zelf bidt voor ons, wat feitelijk hetzelfde is. Allebei in Romeinen hoofdstuk 8 was dat. En hier in Hebreeën staat het ook, maar dat is twee hoofdstukken eerder in Hebreeën 7, waar staat in vers 24 van Hebreeën 7, maar deze omdat hij in der eeuwigheid blijft, Hebreeën 7 vers 24, deze omdat hij in der eeuwigheid blijft, in tegenstelling tot al die oudtestamentische priesters en hoge priesters, die de beroerde gewoonte hadden om altijd maar weer te overlijden, hetgeen niet de bedoeling was. Dat staat hier. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Let op. Wie maakt hij zalig? Beter nog, wie maakt hij volkomen zalig? Alleen degene die door hem tot God gaan. Heb je dat? Men moet eerst tot geloof komen, om zo te zeggen, voordat men deel kan hebben aan dat werk dat Christus nu doet. Je moet eerst behoren tot het volk Israël, voordat je een hoge priester hebt onder het oude verbond, naar de ordening van Aaron. En als je niet bij Israël hoort, heb je ook die hoge priester niet. En ik zeg altijd, de hoge priester is niet verantwoordelijk om heidenen aan Israël toe te voegen. De hoge priester is alleen verantwoordelijk voor Israël, zijn volk. En de hoge priester naar het nieuwe verbond, dat wil zeggen Christus, als hoge priester is niet degene zozeer door wie wij wedergeboren worden. Wij worden wel door hem wedergeboren, maar niet op grond van zijn hoge priesterschap. Zijn hoge priesterschap heeft betrekking op zijn tegenwoordige werk voor degene die door hem, andere weg is er niet, die door hem tot God gaan. Zie? En dan staat er dus ook, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wij hebben voor altijd iemand die ons vertegenwoordigt bij God. Onze trooster heet dat letterlijk in de Statenvertaling. Onze advocaat heet het in het Latijn. En hoe heet het in het Grieks ook alweer? Sta even te denken. Onze parakletos, onze parakleet, afgekort. Degene die erbij geroepen is en die voor ons spreekt. En wij spreken niet, de Heer spreekt voor ons. Dat is waar het over gaat. Hij regelt onze zaken. En wij zouden ons aan hem toevertrouwen met heel ons leven. Maar het gevolg is dat we dienaren worden niet van het oude verbond der wet, maar van het nieuwe verbond der genade. Nou goed, ik laat hem maar weer liggen, want ik ga terug even. Eerst even naar Galaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Niet opdat wij van zonde vrij zouden zijn, maar opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat naar de wil van onze God en Vader, Galaten 1 vers 4 nog steeds, zodat er weliswaar eerst staat, de Heer Jezus Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven, maar de toevoeging naar de wil van onze God en Vader impliceert dat God hem voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou. En daarmee zijn we weer rond. Dat is het idee namelijk. God heeft de wereld overgegeven en daarmee losgelaten. En daarmee opgesloten bovendien. God heeft Christus overgegeven aan en voor de gemeente. Die dus getrokken wordt ook in het praktische leven uit die tegenwoordige boze wereld die God heeft losgelaten. En daarna ga ik maar gewoon verder, want we komen die dingen nog wel meer tegen. Dan kom ik nog even terecht trouwens in Galaten 2, dacht ik. Galaten 2, waar wij lezen in vers 20, een getuigenis van de apostel Paulus. Nou, vers 19 dan. Ik ben door de wet voor de wet der wet. Voor de wet. Ik ben, zo zou ik hem dus vertalen, hè, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. De wet veroordeelt de zondaar ter dood en waar de zondaar vertegenwoordigd werd door de Heer Jezus Christus, die inderdaad gekruist werd, betekent het dus dat wij met Christus door de wet gestorven zijn, maar sindsdien ook voor de wet gestorven, want voor de wet zijn wij dood, leven wij niet meer. De wet heeft ons veroordeeld, de executie heeft plaatsgehad en daarom leven wij niet onder de wet. En daarom is het natuurlijk ook absurd om uit dankbaarheid enzovoorts te beweren dat men alsnog onder de wet zou moeten leven waarvan men zojuist verlost is geworden. Sterker nog, de apostel zegt dat als je zo redeneert, vers 18, dat je dan zelf een overtreder bent, want je handelt in strijd met de wet. Als je onder de wet wil leven, handel je in strijd met de wet, want volgens de wet ben je dood. En kun je geen aanspraak maken op de rechten en plichten van de wet. Dat is volstrekt onzinnig. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. En daarom zegt de apostel, ik ben door de wet der wet gestorven. Waarom? Omdat ik vrij zou zijn van de wet en dus zou kunnen doen en laten wat ik wil. Want sommigen vragen dat altijd meteen. Die zeggen, dat gaat zomaar niet, dat kan je dan zomaar doen. Hoef je daar niks van aan te trekken? En dan zeg ik tegenwoordig, ja, dat kun je zomaar doen, hoef je niks van aan te trekken. Dat is waar. Maar het is de verkeerde vraag. De goede vraag is natuurlijk, waarom heeft God dat zo geregeld? Waarom heeft hij ons verlost van de wet? Die een vloek was en die een juk was, dat Petrus en zijn vaderen op zijn minst niet hebben kunnen dragen. Waarom doet God dat, is de vraag. En het antwoord lazen we zojuist in Hebreeën 9. Waarom reinigt hij ons van een kwaad geweten? Om de levende God te dienen. Waarom verlost hij ons van de wet? Het was door de dood heen. Opdat ik Gode leven zou. Let op, hè. Ik ben der wet, dat wil zeggen voor de wet, gestorven. Opdat ik Gode, dat wil zeggen voor God, leven zou. Dat is toch duidelijk? Waar men vroeger wellicht de wet diende en dus aan de wet onderworpen was, en waar men de wet had als hoogste gezagsinstantie, zouden wij nu God dienen. Gode onderworpen zijn en God zelf als de hoogste gezagsinstantie erkennen. Want en daarnaast, onder de wet is men een slaaf en waar men God dient onder het nieuwe verbond, doet men dat in vrijheid. Daar gaat het over, dat is het doel, het staat er ook altijd bij, maar het schijnt dat men dat niet leest. Men wil wel verlost worden van de zonde en de consequenties van de zonde. En dus bij voorkeur ook nog van ziekte en allerlei andere ellende. Hè? Wil men allemaal van verlost worden enzovoorts. Maar men begrijpt niet waarom God ons überhaupt verlossing waarvan dan ook geeft. En toch staat het er altijd bij. Opdat wij God zouden dienen. Opdat we in vrijheid zonder dwang onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen en zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Efeze 1. Ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Nog een keer. Ik ben met Christus gekruist en dus der wet gestorven. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wij leven namelijk, was de bedoeling, het leven van Christus. En hetgeen ik nu in het vlees leef, voor zover ik nu in het vlees ben, dat is mijn halve waarheid, maar voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof, dat wil zeggen door de trouw van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Waaruit leven wij dus? Uit het geloof van Christus. Uit het geloof, uit de trouw van de Zoon Gods. Ik weet niet of u goed hebt opgelet, maar daar zijn we blijven steken in Romeinen 1, weet u nog? Het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Namelijk uit het geloof van Jezus Christus en tot alle en tot iedereen die gelooft. Dan gaat het verhaal verder. Maar hier staat precies hetzelfde. Wij leven uit de trouw, de gehoorzaamheid, zo je wil. Dat is een synoniem. Het geloof van de Heer Jezus Christus. En ik vraag het niet aan diegenen die net vorige week of misschien gisteren hun leven aan de Heer gegeven hebben. Maar ik vraag het aan degene voor wie dat wat langer geweest is. Waar leven we? Hoe komt het dat wij zijn wie wij zijn? En het antwoord is, dat is niet onze eigen verdienste, maar het is het resultaat van het werk van Christus aan ons en in ons. Omdat Hij trouw is, ondanks eventueel onze ontrouw, staat in 2 Timotheüs 1 dat zo is, Hij doet zijn werk aan ons en wij zullen ons daaraan overgeven. En dan voor de rest, ja, het is alles genade, broeders en zusters, wie of wat wij zijn, wat wij ook hebben of niet hebben. Het is altijd genade Gods waaruit wij leven. Hij zorgt voor ons. Ik had bijna gezegd, we kunnen altijd een beroep op hem doen en dat is ook inderdaad waar, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Want ook zonder dat wij een beroep op hem doen, hij zal voor ons zorgen. Hij heeft het beloofd. En wij zouden hem nemen op zijn woord en daaruit leven. Onder het motto, God zegene de greep. Juist, dat is het ongeveer. Wij weten het ook niet precies, maar de Heer zal met ons zijn. Nou goed, en dat is wat Paulus zegt. Op grond van het geloof van de Zoon van God, dus de opgewekte, de aangestelde Zoon aan de rechterhand Gods, gegeven, Johannes 3, vers 16 enzovoorts, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij, en niet alleen voor Paulus, maar voor de gelovigen in het algemeen uiteraard, waaraan Paulus zich ten voorbeeld stelt hier, die zichzelf voor mij overgegeven heeft. En denk erom, overgeven betekent onder andere gevangen zetten. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf voor mij beperkt. Het andere antwoord op de vragen, als het dan een God is, waarom dan niet zus en waarom dan niet zo? En het antwoord is, hij heeft andere bezigheden. Hij houdt zich bezig met de gemeente, hij houdt zich bezig met u en mij. En wij zouden ons niet met die wereld bezighouden en daarna vragen, waarom doet God niks aan die wereld? En hem dan uitnodigen om toch vooral te doen wat wij willen, namelijk dat hij iets doet aan het onrecht en de ellende in de wereld enzovoorts. Wij zouden er helemaal niet op gericht zijn. We zouden gericht zijn op hem, op zijn werk en dus op de gemeente waarvan we leden geworden zijn binnen datzelfde lichaam enzovoorts. En we zouden ons alle dagen realiseren dat de Heer een werk door ons, of in ons zo je wilt, wil doen. En dat niet alleen wil doen, daar is hij mee bezig, mag ik aannemen. En dat zouden we aan hem overlaten, wij zouden slechts beschikbaar zijn. Daar vertrouwen we op. Dat is leven uit vertrouwen. Leven uit geloof dus, feitelijk. Hè? Hij heeft zich voor ons beperkt overgegeven. Nou goed, daarna sla ik gauw om naar Efeze hoofdstuk 5, waar we de uitdrukking zelfs twee keer voor tegenkomen. Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5 vers 1, zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, liefde en dus gemeenschap zou kenmerkend zijn voor onze wandel, voor ons doen en laten. Wij zouden namelijk, één bladzijde eerder, hoofdstuk 4 vers 3, ons benaastigen om de eenheid te bewaren, om te behouden de eenheid des geestes van de gelovigen onderling. En in 5 vers 2 wordt het opnieuw gezegd dus. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, want wat Christus doet is ook inderdaad de gemeenschap met hem bevorderen en dus de bevordering ook van de gemeenschap van gelovigen onderling. Het is zijn lichaam. En niet alleen wij zouden dus de gemeente dienen, maar het punt is, wij zouden navolgers zijn van God en dus van Christus. En hij dient de gemeente. Het enige werk Gods in onze dagen is het werk dat hij doet in en aan de gemeente. En wanneer wij betrokken zouden zijn in het werk van de Heer, kan het alleen een werk zijn tot opbouw van de gemeente. Maar goed, dat was hoofdstuk 4. Hier aan voorafgaand, hier wordt het alsnog samengevat. Maar er staat, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. We weten langzamerhand wat het betekent. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor het specifieke werk tot op heden aan de gemeente. En hier wordt er ook bij gezegd dat dat wel degelijk beschouwd moet worden als één offer. Want er staat erachter, hij heeft zich voor ons overgegeven tot een offer, een slachtoffer namelijk, goden tot een welriekende reuk. En ik zeg het er gratis bij vandaag, als je in de Hebreeënbrief leest over de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, die geofferd heeft namelijk zichzelf, namelijk zijn eigen lichaam, gaat het echt niet over zijn kruisiging, maar gaat het over het tegenwoordige werk van Christus en het lichaam dat hij geofferd heeft als zodanig. Dat zijn u en ik. Daar moet de kruisiging niks van doen. Ik weet wel dat men dat altijd denkt, maar ja, men denkt altijd dat alles wat in de Bijbel over de Heer Jezus staat, gaat over zijn kruisiging. Meer weet men gewoonlijk niet. Dat is systematisch zo. Dat moet je gewoon vanaf, dat is niet zo. Het is, hij werd hoge priester in zijn opstanding. En als hoge priester zou hij vervolgens iets offeren, na zijn opstanding dus, en hij offerde zichzelf. Hier staat het toch ook? Hij heeft zichzelf overgegeven tot een offer aan de slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En niet voor de wereld, maar voor ons, dat is de gemeente. De gemeente bestaat pas sinds zijn opstanding. Want hij is daar het eerste lid van. En het erelid uiteraard, het hoofd. Laat hem tot u doordringen. En de Hebreeën zegt, hij heeft zichzelf, hebben we gelezen 9 vers 14, hij heeft zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd. Kan het niet eens over het kruis gaan? In de eerste plaats, het kruis was geen altaar, maar een slachtbank. En in de tweede plaats, hij was daar niet onstraffelijk, want hij droeg de straf van u en mijn zonden. Dus wager niet dat tegen te spreken. Daar krijg je ellende van, hoor. Hij droeg onze straf toch? En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zegt Jesaja 53. Daar was hij niet onstraffelijk. De straf die ons de vrede aanbracht, was toen en daar op hem. Maar daarna heeft hij zich, toen hij onstraffelijk was, eerst heeft hij zich, na zijn opstanding dus en in zijn opstanding, heeft hij zich geofferd. Bovendien, iemand die straf verdiend heeft, iemand met gebreken en tekortkomingen, kan niet geofferd worden, want een offerdier met tekortkomingen mocht niet geofferd worden. En de Heer Jezus werd dus strikt genomen pas geofferd en offerde zichzelf na zijn opstanding. Leg het maar naast elkaar, zoek het niet geloven omdat ik dat nou zeg. Zo van, dat is een interessante theorie, die ga ik eens testen. Kijken of ik mensen mee kan krijgen daarin. Dan heb ik misschien toch nog gelijk of zo. Daar gaat het niet over. Het gaat gewoon om Bijbelse waarheid. Leren lezen wat de Bijbel daar nou echt over zegt. Zonder vooroordelen. He? Nou goed. En hier staat, die zichzelf voor ons, voor de gemeente dus, heeft overgegeven tot een offerande en dus tot een offer. Hij heeft zichzelf opgeofferd ter wille van ons. En om die reden wordt hij nog steeds verguisd in de wereld. En bespot door de wereld. En beschouwd als een hooguit een figuur uit het verleden die het wat slecht heeft aangepakt. En die niet al te goede communicatieve eigenschappen had, zal ik maar zeggen. Weet u wel, hij had misschien soms wel gelijk, maar hij zei het dan toch wel erg onverstandig en grof. Want om nou de leidslieden van het volk aan te spreken als gij anderen gebroed, ja, dan vraag je dus ook om moeilijkheden, nietwaar? Hè? En dat ze net Jeruzalem zo ongeveer compleet opnieuw gebouwd hebben, althans de tempel, en dan te zeggen, nou, dat denk ik ook wel afbreken, maak wel een nieuwe. Zoiets zei hij toch, of niet? Dat is nou niet zo verstandig en het werd dus later ook tegen hem gebruikt. Zo zwaar heeft men het dan toch opgevat. En zo kijkt men tegen hem aan. Een man met idealen, maar zijn tijd ver vooruit of achteruit of weet ik veel. En in ieder geval bezat hij niet de eigenschappen die nodig zijn om een groot politiek leider te worden. Alsof hij dat had willen worden. Dat heeft hij niet nodig. Hij wordt van Gods wegen gewoon in één klap aangesteld. En het is al gebeurd. En die in de hemel woont zal lachen. Daar ben ik weer. En wacht maar af. Want dat is de situatie. Maar hij heeft van die heerlijkheid afgezien. Zo stelt mijn Bijbel dat voor. Hij heeft van die heerlijkheid voorlopig afgezien. En al heel lang eigenlijk ter wille van ons. Wij zouden ons dat realiseren. En terwijl we vaststellen dat de Heer gevloekt en gelasterd wordt in de wereld, zouden we vaststellen dat het is omdat diezelfde Heer zich bezighoudt met ons. Met mij dus, dat bedoel ik. Hoogst persoonlijk. We zouden ons dat ons persoonlijk aantrekken. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot offer, slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En daarna gaat het nog verder, komt nog een keer terug in Efeze 5, namelijk in vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Toen zei iemand, dat is toch verleden tijd. Dan zeg ik, nou, ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Daar heb ik nou even niet over nagedacht. Maar dat heeft is echt tegenwoordige tijd, hoor. Hij doet dat nog steeds. En dat is ook de strekking van op zijn minst van het Grieks. Maar volgens mij van het oude Nederlands ook. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. Hij geeft zich nog steeds voor de gemeente over. Dat deed hij al in het verleden. Is het voltooid tegenwoordige tijd? Heet het zo, geloof wel, hè? Voltooid, dat wil zeggen, het is in het verleden gebeurd en in werking getreden, maar het is wel tegenwoordige tijd, hè? Dat wil zeggen, het bestaat nog steeds, gaat nog steeds zo door. Wij gebruiken in die betekenis deze werkwoordsvorm helemaal niet meer, maar in de Statenvertaling heeft hij die betekenis wel degelijk wis en waarachtig. Meestal gaan we dan zitten knoeien met van, is het een aoristus of niet in het Grieks? Want bij een aoristus, dan heeft het die betekenis van het is al begonnen en het duurt nog voort. En ik moet er altijd om lachen, want waarom al dat moeilijke gedoe? In het Nederlands heet dat gewoon de voltooid tegenwoordige tijd. Hè? Alleen, we gebruiken dat niet meer. Het interesseert ons niet meer, maar betekent het wel. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Waarom? Maar toe. Wel, opdat hij die gemeente, vers 26, heiligen zou. Een heilige wil zeggen apart zetten tot de dienst. Niet apart zetten hoor. Dat betekent apart zetten tot de dienst. Aan God uiteraard. En daarmee reinigen, want voor dat doel moet men gereinigd worden. Dat weet u ook uit het Oude Testament waar het geïllustreerd werd. Want alle voorwerpen die maar op een of andere wijze betrokken waren in de tabernakel of tempeldienst moesten eerst gereinigd worden. Meestal door bloed. Soms ook door water. En alle mensen die betrokken waren in de dienst aan de Heer, we hebben het over de priesters en wellicht de levieten, maar in elk geval de priesters werden gereinigd met bloed ook, oorspronkelijk, en daarna wel degelijk met water. En voor elke dienst die ze pleegden, moesten ze eerst althans gedeeltelijk gereinigd worden in, of althans zich reinigen, dan wel gereinigd worden bij het koperen wasvat en al dat soort dingen meer. Hebreeën zegt het ook, bijna alle dingen staat daar, worden door het bloed ingewijd, namelijk gereinigd. En dat is wat met ons ook gebeurt. Waartoe worden wij gereinigd? Waartoe worden onze zonden van ons weggenomen? Waarom werd dat gedaan en waarom wordt dat nog steeds gedaan door onze hoge priester? Opdat we hem zouden dienen en zouden wandelen, Efeze 1 vers 10 was het. Opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. In tegenstelling tot de misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben uit Efeze 2 vers 1. Leg ze maar naast elkaar. Efeze 2 vers 1, Efeze 2 vers 10. Maar terug naar Efeze 5. Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende. Als er iemand nog NBG leest, zover ik mij herinner, staat daar haar reinigende. Maar ik had het nooit mogen lezen natuurlijk. Maar het is ook goed, haar reinigende door, met het bad des waters door het woord. In de Statenvertaling staat haar gereinigd hebbende. Dat is ook helemaal goed, want er is eigenlijk geen verschil. Het betekent dat hij is daarmee bezig. Laat hem tot u doordringen. Hij is daarmee bezig. Hij doet dat. In Amerika reed ik achter een grote Amerikaanse slede. Er stond een bordje op. Hebben ze altijd van die rare nummerplaten. En in plaats van de nummerplaat zo'n kreet. Dus soms een bijbeltekst. En er stond iets op van... heb geduld met mij, God is nog niet met me klaar. Het was heel toepasselijk, vond ik trouwens. Hoe was die van jou ook weer, Johan? Jij had achterop je auto zo'n ding bereid u voor uw God te ontmoeten. Zijn urenlange kreet. Dat is begin 60e jaren. En Johan rem dus hard en er knalt iemand achterop. En de man stapt uit en zegt, had je me dat niet anders kunnen duidelijk maken? Ik hoop dat die man het ook niet vergeten is. Maar God is bezig met ons, doet een werk aan ons. En heeft hij ook alle belang bij, want die gemeente is zijn lichaam. En in andere terminologie, de gemeente is zijn loon en is zijn heerlijkheid. Want de vrouw is de heerlijkheid van de man. Hij heeft er alle belang bij. Hij wil het wel doen. En bovendien heeft hij die opdracht van Gods wegen. Een opdracht waaraan hij getrouw is, Hebreeën 3. Dat is het probleem niet. Als er problemen zijn, ligt het heus aan ons. En dus aan onze keuze die wij maken. Aan onze prioriteiten die we stellen in het leven. Waar we voor kiezen. Niet alleen in het algemeen in verband met onze levensweg of carrière. Maar ook met de beslissingen die we zo van minuut tot minuut of uur tot uur nou eenmaal moeten nemen. Het heeft er allemaal mee van doen. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk stralend is misschien wat begrijpelijker. Maar het betekent heus hetzelfde. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk stralend zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Niet een verontreiniging van buitenaf, een smet of een verontreiniging van binnenuit, een rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Termen die in verband met de gemeente nogal eens vaker gebruikt worden, hè. Maar daartoe heeft de Heer zich overgegeven. En daartoe beperkt hij zich. Wij lezen het ook nog in Titus 2 vers 14. Titus. Timotheus Titus. De brief van Paulus aan Titus. Waar gesproken wordt in vers 13 over de, wat wij verwachten. Wat onze zalige hoop is. Het enige hoop die we hebben trouwens, maar het is een zalige hoop. De zalige hoop en verschijning, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus. Want in die volgorde horen die twee namen te staan, Christus Jezus. Maar gaan we om vers 14. Christus Jezus die zichzelf voor ons gegeven heeft... Over staat er dit keer niet bij. Maar er verandert dus eigenlijk niks, hè. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen. Nou ja, zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons zou reinigen van onze zonde, althans van een verontreinigd geweten, om de levende God te dienen. En hier staat, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Daar heb je zonde, boze werken, wat het maar is. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf, voor zichzelf dus, een eigen volk zou reinigen. Even tussendoor, wat is dus Gods volk? Waag het niet te zeggen het Joodse volk, hè? Dat is niet waar. Dat is in de toekomst iets anders. Het zal anders zijn, maar in onze dagen, het is de gemeente. Zijn eigen volk waaraan hij een werk doet. Zie. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En bedenk bij deze uitdrukkingen overigens. Dat eigen volk feitelijk ontleend is aan Exodus, was het, ik weet nooit zo goed uit mijn hoofd, is het Exodus 18 geloof ik, en meer van dat soort schriftplaatsen. Maar ik bedoel die schriftplaats waar staat, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij volk zijn, een heilig volk, mij ten eigendom enzovoorts. Dat zijn de uitspraken over de roeping, de uitverkiezing van Israël als volk van God. Maar diezelfde termen, dat eigen volk, een koninklijk volk, een priesterlijk volk, worden in het Nieuwe Testament, waaronder hier, met nadruk van toepassing gebracht op de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Misschien hebben we het daar van de week nog even over, maar dat eigen volk is vooralsnog niks anders dan de gemeente, en dat zijn u en ik. Een koninklijk, priesterlijk volk, geheiligd, geroepen uit de volkeren, verlost uit Egypte, verlost van de wet. Nou ja, gebracht in de woestijn is wat minder leuk, om de Heer te dienen. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Mozes, waarom doen jullie het, waarom ga je eigenlijk uit Egypte? En hij zei, nou ja, we gaan wel naar de woestijn, maar het is wel om de Heer een feest te vieren. En daarom zijn wij vrolijk orthodox. Die term is meer dan 100 jaar oud, heb ik begrepen. Nee, die stamt uit de tijd van 1850 en zo. Die tijd van die strubbelingen. Oh, nee, goed, doet er niet toe. Het reveille wat daarna volgde. En of er afgescheiden moest worden of niet. Enzovoort. Hè. En of men dan wel orthodox was of toch weer niet. Enzovoort. En vrolijk orthodox, dat zijn wij dus. Hè. Dat is een vaste term gebleven. We zijn hem weer kwijt, geloof ik, maar ik vind het wel een goeie. We zijn orthodox, trouw namelijk, trouw aan de leer, althans als het de Bijbelse is. De andere weet ik nooit helemaal zeker, maar trouw aan de Bijbelse leer. En inderdaad, verblijft u in de Heer te alle tijden, dus zijn wij vrolijk orthodox. En meer niet, alstublieft. In elk geval, de Heer doet een werk aan ons, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen. En volkomen overbodig, denk ik dan, staat erachter, ijverig in goede werken. Want dat eigen volk, dat gereinigd, geheiligd zou worden, een heilig volk, een verkregen volk, dat zijn de termen in Exodus, wat het maar was, hè. Die zijn de termen voor een Israël dat de Heer zou dienen. Daartoe werd het uitverkoren. Als volk dat hem zou dienen. En zijn werk op aarde gestalte zou geven. Het zal het in de toekomst alsnog doen. Maar het betekent automatisch, waar die terminologie op ons, op de gemeente van toepassing gebracht wordt, van ons verwacht mag worden dat wij zouden zijn ijverig in goede werken, dan wel zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Werken des geloofs. En toen zei Jacobus, ben je een gelovige? Toon je geloof maar uit je werken. En zo is het maar net. Maar in ieder geval, wij vinden hier dus meerdere uitspraken waar letterlijk staat dat God Christus voor ons heeft overgegeven, namelijk beperkt. Zodat die term overgegeven, voor alle duidelijkheid, nog een keer, want ik ga het erin stampen, aan twee kanten gebruikt wordt. De wereld overgegeven aan onreinheid en Christus uit de wereld genomen en overgegeven aan de gemeente en dus aan de reinheid, de gerechtigheid, heiliging. Kortom, al wat aan de wereld mankeert, zou gerealiseerd worden aan de gemeente en u en mij. En wij zouden dus niet kijken in de wereld of het werk Gods nog een beetje voortgang vindt. Wij zouden kijken naar onszelf om te zien of het werk Gods nog een beetje voortgang vindt. En zo niet, ligt het aan ons. En als het blijkbaar niet voortgang vindt in de wereld, ligt dat niet aan ons. Want het was ook helemaal niet de bedoeling. Ik ben nou 59 en ik ben tamelijk ongevoelig voor die uitspraken die ik soms van jongs af aan gehoord heb. Over er zijn nog zoveel volkeren die het evangelie niet gehoord hebben. Er zijn nog zoveel talen waarin de Bijbel niet vertaald is. Dan denk ik, nou, als vertaald is in het Griek, in het Fries en in het Gronings, dan zal het toch wel meevallen, denk ik altijd, hè. En dan worden andere mensen weer boos, want die hebben een vreselijk grote organisatie om Bijbels te vertalen. Daar sta ik 100% achter om dat te doen. Natuurlijk, dat is een nobel streven, dat is helemaal goed. Maar zeg nou niet, want het is nodig voor de wereld en dat soort dingen. Het is niet nodig. Als je de waarheid zoekt, vind je die toch in welke taal dan ook. Zo is het nou helemaal. Dat is wat het werk wat de Heer in de eerste plaats zou doen. Mensen roepen uit de wereld. En als we kijken naar de wereld, vinden we daar dus niks. En als er wel wat was, is het eruit gehaald. En dat zijn u en ik. Begrijpt u het goed? Maar daarna kijk ik soms naar de christenen en dan denk ik, het is erbarmelijk met ze gesteld. Doet dan de Heer zijn werk niet goed? Nou, sommigen beweren van wel en dus vindt men dat men hem moet aansporen. Zeg ik, wat geks, nee toch? Dat betekent het toch? Het gaat niet goed met de gemeente, laten we bidden. Veel bidden, want de Heer doet zijn werk niet goed. Dat zegt men niet, maar dan komt het toch op neer? Of niet? Nou, meer wil ik daar niet over zeggen. Ik heb niks tegen dat men bidt voor dingen waarvan men weet dat ze zouden moeten gebeuren en dat het het werk van de Heer is. Maar je moet er niet de verkeerde conclusies uittrekken. Dat zijn net diezelfde verkeerde conclusies als dat er op de rouwkaart staat: de Heer heeft van ons weggenomen, maar de Heer neemt geen mensen weg. Dat is niet waar. Wat waar is, is dat als een gelovige overlijdt, dan is hij ook lichamelijk, voor zover je het zo kunt zeggen, maar dan is hij ook lichamelijk niet meer bij ons, maar bij de Heer. Maar de Heer is niet degene die rondkijkt en zegt, wie zak nou is. Dat is niet zo, maar velen denken dat wel. En waarom denken ze dat? Omdat het op die rouwkaarten staat en in die christelijke rouwadvertenties. Na een korte vakantie op waar was het ook alweer? He? Op Rodos, dat las ik laatst. Op haar korte vakantie op Rodos heeft de Heer van ons weggenomen. Oh. Als de Heer nou niet op vakantie was geweest op Rodos, dan zou hij misschien. Na een strijd van 3 maanden heeft de Heer van ons weggenomen. Onbenullig, alleen maar om aan te geven hoe onbenullig die dingen soms zijn. Dat doet er ook niet toe. Het is ook een vervelende situatie altijd natuurlijk. Hè. Ja, die mensen die dat regelen en je adviseren, dan zijn vaak ook niet al te snugger. Dat geldt voor alle mensen, die zijn meestal niet altijd, dus dat doet er ook niet toe. Maar trek het dus niet de verkeerde conclusies uit. De Heer neemt ons niet weg. Ik bedoel, wij zijn al weggenomen, getrokken uit de wereld. En als wij als gelovigen overlijden, komt het niet omdat de Heer ons om zeep helpt. Maar hoe zeg je zoiets nou netjes? Ik weet nooit hoe ik dat goed moet zeggen. Excuus, meen ik heel serieus. Dat is niet wat de Heer doet, normaal gesproken niet. Het kan best gebeuren dat de Heer zegt, nou heeft lang genoeg geduurd, wegwezen, dat zou best kunnen. Maar als we daarmee instemmen, dan heb ik een hele rij van namen van broeders en zusters, waarvan ik wel een afvraag waarom de Heer hen dan niet eerder heeft weggenomen. En die gebruik ik dan als tegenargument en dan zijn we weer aan ons lot overgelaten. Dan weten we dus toch niet. Maar de Heer is niet degene die de mens doodt. Het is ook niet zo dat voor ieder mens een datum vastgesteld is waarop hij zou overlijden. Dat is allemaal heel naïeve en voorbarige gedachtegang en conclusie. Het moet zelfs als troost dienen, zo van het was toch onvermijdelijk. Nou, onvermijdelijk is het, ja. Hè? Maar te denken dat dat vaststaat, nee, dat is niet het werk Gods. Maar eenvoudig, het feit dat men het tegenwoordige werk Gods niet kent, brengt de mensen toe om ergens anders dat werk Gods te willen zien. Enzovoorts. En verder, voorbarige en naïeve uitspraken van mensen leiden tot verkeerde conclusies. En we zouden daarvoor gewaarschuwd zijn. Het werk wat de Heer doet in onze dagen is een werk aan de gemeente. Het houdt ook niet op bij de dood of iets dergelijks. Integendeel, want als het er nou helemaal over gaat, wij hebben het natuurlijk over wat de Heer van ons verwacht als kinderen Gods nu, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de vervulling van onze roeping in werkelijkheid pas plaatsvindt na de opname der gemeente. die voor dat doel dan trouwens ook plaatsvindt. En dan komen we in onze eeuwigheidssituatie terecht, definitief. En alles wat we hier hebben, is voorbereiding op onze toekomstige positie, verantwoordelijkheid, of hoe dat maar genoemd moet worden. En dat maakt het belangrijk genoeg uiteraard. Maar we zouden het wel zo zien en daarmee uitzicht hebben over de dood heen. Maar we zouden hier leren, te midden van een goddeloze wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, te wandelen in de goede werken, niet die wij zelf bedacht hebben, maar goede werken welke God voorbereid heeft. Daar gaat het om. En als het goed is, zou dat het verlangen van ons hart moeten zijn. He? En waarom ook niet? Weten wij veel wat wij met onze levens aan moeten? Ik wist het in ieder geval nog. Ja, ik wist het wel. Maar naar de mens heb ik het nooit geweten. We moeten in vredesnaam mee beginnen. Ik zit niet zitten. Het is maar één ding wat een beetje redelijk klinkt. Namelijk de Heer dienen. En dat zou voor ieder van ons zo moeten zijn. Wat moet je verder met die wereld? We horen daar niet in thuis. Wij zijn daar min of meer verdwaald, vreemdelingen. Het is onze wereld niet, enzovoorts. En het verlangen van ons hart zou zijn dat onze levens mogen zijn in overeenstemming met de wil van God, zodanig dat Hij zijn werk in ons zou doen, zodanig dat wij gevormd zouden worden en toebereid zouden worden voor die heerlijkheid die ons beloofd is. Dat is het verhaal. En hoe het eruit ziet, ja, dat weten wij ook niet. En daarom is het oude motto dat wij als gelovigen slechts wandelen één stap tegelijk. Hè? Wij wandelen in de voetstappen van de Heer Jezus en van vader Abraham enzovoort, zonder te weten waar wij komen zullen. Wij hebben het overzicht niet. En ik persoonlijk denk altijd, maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik denk altijd, ik heb het overzicht liever ook niet. Hè? Kunt je beter concentreren op vandaag. Want hoe dan ook, wij leven niet gisteren, wij leven niet morgen, wij leven vandaag. En het is altijd vandaag en morgen komt er misschien nooit, maar nee, voor ons wel. Maar goed, zo is het toch, wij leven vandaag. De ellende van veel mensen, ook van kinderen Gods, is dat zij vergeten vandaag te leven. En ze hebben plannen, dat moet tegenwoordig, hè. Je moet minstens 5 jaar vooruit plannen met prognoses en budgettering en hoe dat allemaal maar eten mag. Ook voor christelijke gemeenten enzovoorts. Je moet allemaal precies weten welke kant je op moet en proberen die prognoses en die doelstellingen te halen. En dan te evalueren waarom je hem niet gehaald hebt, want eroverheen kom je meestal toch niet. Dan heb je ook een probleem trouwens. Enzovoort. Dat is toch geen leven? Dan leef je niet vandaag, dan leef je naar iets toe wat nooit komt. Dat is geen manier van doen. Wij leven vandaag, wij zouden nu de Heer dienen en we zouden ons nu elk moment bewust zijn van wie wij zijn, dat de Heer in ons woont en een werk aan ons doet. Een plan met ons heeft, zeggen we ook wel eens. Ik hou trouwens niet van dat woord, dat hij een plan met ons heeft, want dan krijg je al meteen weer die van die lange termijn. Dat plan. Waar leidt het naartoe? Al die lijnen enzovoort. Nee, hij doet iets in ons. Hij wil iets van ons. Niet morgen, vandaag. En wat hij morgen wil, en waar we morgen in terechtkomen, nou ja, dat zien we morgen dan wel weer. Zoals het lied zegt. Maar het staat niet in onze bundel. Nee.